Goedemorgen.
Ik ben verbonden met de Zuidoverkerk. Vanmorgen is de voorganger dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. De piano wordt bespeeld door Peter Dibbelt. Ik ben Jacco van der Pannen en ik lees u de orde van dienst voor. Na het welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 95, vers 1 en 4 uit de oude berijming. Psalm 95, vers 1 en 4 uit de oude berijming. Daarna is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door de foto met groet. Daarna wordt in wisselzang gezongen, Psalm 94, de versen 1, 4, 5 en 11. Door de hele gemeente, vers 2 en 6 door de vrouwen en vers 3 en 7 door de mannen. Dus de hele gemeente zingt vers 1, 4, 5 en 11, de vrouwen zingen vers 2 en 6 en de mannen zingen vers 3 en 7. Daarna zijn de geboden, welke gevolgd worden door gezang 449 vers 1, 3 en 5. Gezang 449 vers 1, 3 en 5. Daarna zijn de gebeden en volgt een inleiding op het boek van de profeet Nahum door Marije Vergenderen. Een inleiding op het profetenboek van Nahum door Marije Vergenderen. Aansluitend gevolgd door het kinderlied. Lied 539. Lees je Bijbel. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Daarna is tijd voor de collecte en gevolgd door de schriftlezing uit het profetenboek Nahum 1 vers 1 tot en met 8. De schriftlezing is uit Nahum 1 vers 1 tot en met 8. Gevolgd door de verkondiging met als thema God van wraak. De verkondiging heeft vandaag als thema God van wraak. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 68, vers 1 en 12. Psalm 68, vers 1 en 12. Na is het tijd voor dankzegging en voorbeden, welk gevolg wordt met onze slotzang, gezang 300, vers 1, 2 en 6. Gezang 300, vers 1, 2 en 6. Gevolgd door de zee. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. We hebben nog een paar mededelingen. Een mededeling is dat de gemeente zich uitbreidt. In het gezin van Jessica en Christian Meijer van Utrecht is maandag een dochter geboren, Lisa Nelma. Haar roepnaam is Lisa. In het gezin van Teerza en Martin van Herk den Hartog is woensdag ook een dochter geboren, Linda Maartje Bertina. Haar roepnaam is Linde. Verder breidt de gemeente zich uit door een overgekomen lid vanuit Barendrecht en dat is Ina Barendrecht. Even kijken waar ze is. Hartelijk welkom in onze gemeente. We hopen dat je je snel thuis zult voelen en dat je mee mag dragen aan de opbouw van Gods gemeente. Ken je de gemeente al een beetje? Je zit in wijk B. Misschien dat alle mensen uit wijk B even kunnen gaan staan. Deze mensen wonen allemaal bij jou in de buurt. We wensen je God zegen toe de komende tijd. Dankjewel. Donderdag aanstaande hopen Paul van den Kastelen en Paula Pelgrim in het huwelijk te treden. Ze vragen een dienst van woord en gebed. In een dienst van woord en gebed een zegen over een huwelijk. De dienst begint om 3:00. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 95, vers 1 en 4. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf.
Thank you.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan een heel onbekende psalm zingen, psalm 94. En dat is niet alleen een onbekende psalm wat de melodie betreft, maar ook wat de tekst betreft. Ik denk dat er deze psalm ook maar weinig gezongen is. Als ik nou eens even terugdenk, ik denk dat ik in de 30 jaar dat ik op een preekstoel sta, hem eigenlijk maar één keer heb opgegeven. En dat is ook niet voor niks. Verschijn in lichtglans, God der wraken. Het gaat over wraak, het gaat over toren, over de trotsen en hun waan. Wraak over hen die u weerstaan, gij rechter die de wereld richt. Toon hun uw torend aangezicht. Het gaat in de preek straks ook over, ik zal het erbij halen, uit Nahum 1. Een naijvere God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Dat zijn dingen over de Heere God die we niet zo vaak horen. Of die we misschien wel weten, en af en toe eens wat horen, maar waar Nahum eigenlijk helemaal over gaat. God is een wreker, God zet de dingen recht, dat betekent het. En dat doet God dwars tegen alles in. Het is goed om vanmorgen ook die psalm met elkaar te zingen, en we zingen die in wisselzang. Psalm 94, we zingen hem niet helemaal, maar wel een heel aantal versen daarvan. Vers 1, 4, 5 en 11 zingen we allemaal. Vers 2 en 6 de vrouwen en 3 en 7 de mannen. bijzondere psalm. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere. En God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. God enkel licht. We zingen gezang 449, vers 1, 3 en 5. Daar komen een paar kleine dames nog binnen. Grote dames. We zullen met elkaar bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We komen op deze zondagmorgen bij u. En we hebben heel wat over u gezongen. Wie u bent, wat u doet, wat u geeft. En we willen u heel hartelijk danken dat we hier vanmorgen bijna als eerste mochten horen. Genade zij u en vrede. Dat zijn woorden die uit uw hart komen. En die we elkaar mogen doorgeven. Genade en vrede van die God waar we over gezongen hebben. De God van wraak. De God die het recht zet. En dan kunnen we heel wat dingen aanwijzen in deze wereld die fout gaan. En we kunnen heel veel naar andere mensen wijzen. En soms is het ook zo. Dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat mensen elkaar dat aandoen. En we weten het. Ver weg. En soms heel dichtbij. In het groot. In oorlogen. In wereldoorlogen. En in het klein. Zodat bijna niemand het weet. Heere God, we willen u danken dat u de dingen zult rechtzetten. Dat u komt om de wereld te richten. De wereld met in rechtmatigheid. Dat we dat mogen weten van u. Dat u de dingen niet krom laat zijn, maar dat u de dingen recht maakt. Dat u de dingen die niet goed waren, goed zult maken. Maar we kunnen altijd naar andere wijzen. In de kerk worden we ook altijd klein, zelf klein voor u. Wie zijn wij nu? We kunnen naar andere wijzen en soms ook terecht. Maar voor u vervallen aan het duister zongen we. We willen onze schuld belijden. De dingen die we niet goed deden in de afgelopen week. De dingen die we echt fout deden. Verkeerde handelingen. De woorden die we verkeerd zeiden. Of de woorden die we niet zeiden en wel hadden moeten zeggen. U kent onze gedachten die we gekoesterd hebben die niet goed waren. U kent onze gedachten die we hebben weggeduwd die wel goed waren. En dan kijken we naar de afgelopen week en misschien is dan veel aan ons voorbij gegaan, maar u kent ons. U kent ons hele leven woord voor woord. En dat we dan toch, en niet alleen wij, maar dat dat de boodschap is, ook op deze dag, over heel deze wereld. Genade zij u en vrede. We willen u daarvoor danken. En we vragen van u, geef dat uw woorden ook vanmorgen in ons leven mogen dalen. En dat we mogen weten wie u bent, wie wij zijn. Maar hoe er genade kan zijn en zal zijn in ons leven en vrede. Wees u zo in ons midden. En geeft u ons met elkaar een gezegende dienst. Waarin we u mogen ontdekken wie u bent. Voor ons soort mensen. Heel bijzonder dat we ook vanmorgen u mogen danken voor de geboorte van 2 kinderen. En we danken u voor de geboorte van Lize. En we danken u voor de geboorte van Linde. En we danken u voor de zorg die u aan die ouders gegeven hebt en aan die kinderen. En dat het goed mag gaan. Niet vanzelfsprekend, dat weten we maar al te goed. En daarom juist des te meer een zegen van u. En we vragen aan u, wilt u geven dat Lize en Linde mogen opgroeien in de vreze van uw naam. En dat ze u mogen kennen in hun leven, zodat ze echt gelukkige mensen mogen zijn. En misschien gaat dat dan niet altijd in hun leven zoals we graag zouden zien. Dat is bij niemand van ons. Maar als we uw spoor mogen houden, Heere, dan kunnen we verder. En dan brengt u ons ook eenmaal thuis bij u. Heere, wilt u dat aan hen geven? Zegent u hun families. We danken u ook dat Ina lid is geworden van de gemeente. En geef je ook Ina Barendrecht, een goede tijd in ons midden. Zegent u haar met haar vriend in ons midden. Heere, zo komen we tot u. We bidden voor elkaar, we bidden voor de kinderen die straks naar de zonneschool gaan. We bidden voor de kinderen die bij de oppas zijn. We bidden voor allen die thuis meeluisteren. We bidden ook voor Marije als ze straks een korte inleiding gaat geven op het boek Nahum. Heere, zegent u ons met elkaar en geeft u ons een goede dienst. Waarin u centraal staat. U, de God die boven alles staat en zal overwinnen. Door Christus Jezus, onze Heere. Amen. We gaan straks met elkaar uit het boek Nahum lezen. En Marije zal er eerst een inleiding om geven. Na de inleiding zingen we het lied. En dat zingen we nu in 4 talen zelfs. Lees je Bijbel, bid elke dag. In het Nederlands, in het Frans, in het Duits en in het Engels. Dus jongens en meisjes, als je nou... Als mensen vragen morgen, wat heb je nou gedaan in de kerk? Nou, we hebben heel veel talen geleerd. Dus ik ben eigenlijk een beetje naar school geweest. En er zijn nog veel meer talen. De volgende keer neem ik weer een andere taal erbij. Want je hebt het ook in het Gronings, in het Fries. Nou, ongetwijfeld nog veel. In het Chinees heb je het ook, in het Russisch. Dat gaan we niet doen. Maar deze 4 talen, dat moeten we kunnen. En na dat lied mogen de kinderen naar de zonneschool worden gecollecteerd. En lezen we Naam 1, vers 1 tot 8.
Een inleiding op het boek. Staat hij aan? Ja. Een inleiding op het boek Nahum dit keer. Allereerst een tijdlijn waarin we weer zien in welke tijd de verschillende profeten spraken. En we zien hierin ook, ik hoop dat het leesbaar is. We zien hierin ook dat boek Koningen en Kronieken de achtergrond vormen voor de profetentijd. En dat die boeken ook meer uitleg geven over wat gebeurde er in Israël in de tijd dat de profeten spraken. In de volgende dia zien we daar iets van wat er in Israël gebeurde. Allereerst de scheuring, de splitsing van het rijk. En dat het noordelijke 10-stammenrijk Israël korter bestaat dan het 2-stammenrijk Juda. De eerste groep profeten, de 8e eeuw voor Christus. En zij spreken in een tijd van welvaart, voorspoed, rijkdom. En zij spreken gedeeltelijk tot Israël, gedeeltelijk tot Juda. En dit is ook de periode dat Israël overwonnen wordt door Assyrië en weggevoerd wordt in ballingschap. De tweede groep, Nahum, Zefania, Jeremia en Habakkuk, die spreken tegen het 2-stammenrijk Israël, nadat het 10-stammenrijk is weggevoerd. En zij zeggen eigenlijk, let op je gedrag, keer terug naar God, zodat niet met jullie hetzelfde gebeurt als met Israël. Dan in de 6e eeuw, Ezechiël, Daniël en Obadja. Dit is de tijd waarin Jeruzalem verwoest wordt door Babylonië en Gods volk wordt weggevoerd in ballingschap. En de gedachte heerst, heeft God zijn volk verlaten? Is God minder sterk dan de God van de volken die hen overwonnen hebben? Is de God van Israël overwonnen door de God van Babylon? Dan rond 520 na Christus spreken Haggai en Zacharia, later ook Malachi. Dat is rond de bouw van de nieuwe tempel, wanneer Gods volk weer is teruggekeerd. En dan heerst de gedachte, staan Gods beloften nog? Zijn Gods beloften, gaat hij nog vervullen? Wat komt daar nog van terecht? In de volgende dia zien we de wereldmachten tijdens de profetentijd. Allereerst het volk van Assyrië, regeren voor een lange tijd. Dit was een sterk en een wreed volk. Die op gruwelijke wijze andere volken behandelden. En Assyrië voerde dus Israël weg en veroverde Israël. Daarna Babylonië kwam aan de macht voor ongeveer 60 jaar. De Babyloniërs worden ook wel de Chaldeeën genoemd. Nebukadnezar en Belsasar waren van Babylonië. En we lezen hier meer over in het boek Daniël. Babylonië verwoestte Juda en nam Jeruzalem in en voerde Juda weg in ballingschap. Vervolgens namen de Perzen de macht over en koning Kores, ook wel koning Cyrus genoemd, liet alle volken toe. De overwonnen volken, hij stond hen toe om weer terug te keren naar hun eigen land. Zo ook Gods volk. Zij mochten weer terugkeren naar hun eigen land zoals God al had voorzegd. Ook Egypte en Syrië waren wereldmachten en waren vijandig om bepaalde perioden tegenover Gods volk. Als we kijken naar het boek van Nahum, dan zien we dat Nahum een boodschap brengt van troost aan Gods volk. Nahum betekent ook trooster. Hij komt uit Elkos, een plaats vlakbij Nineveh. En mogelijk is hij een van de Israëlieten die weggevoerd is naar Assyrië. En die vanuit die plaats een boodschap brengt naar twee stammenrijk Juda, dat nog eens in stand is. Zijn profetie is tegen Nineveh, Israëls grootste onderdrukker. En hij sprak tussen 663 en 612 voor Christus. Nahum in het kort begint met een psalm die Gods grootheid bezingt. Een loflied, ontzagwekkende God. Deze eerste verzen vormen als het ware een inleiding op de rest van het boek. Het gaat verder met een profetie over Juda en Assyrië. Troost voor Juda en oordeel voor Assyrië, voor Nineveh. Vervolgens een profetie over de verwoesting van Nineveh. En dit vond plaats een korte tijd nadat Nahum profeteerde. Het eerste deel gaat als het ware over de majesteit en de macht van de rechter. En het tweede deel gaat over de rechtspraak, de rechter die recht doet. En dat uitzicht door het oordeel over Assyrië, over Nineveh. Om dit boek beter te begrijpen, moeten we even kijken naar Nineveh. Wat voor stad is dat? Het is de hoofdstad van Assyrië. En als we kijken naar Assyrië, is dat dus de grote wereldmacht van die tijd. Een volk dat hield van oorlog voeren. En zij hebben in korte tijd, ongeveer 150 jaar, hebben zij hun rijk sterk uitgebreid. Van het donkergroene, daar begon het mee. En het lichtgroene is de hele uitbreiding. En ze stonden erom bekend dat zij de volken die in opstand kwamen op gruwelijke wijze straften. Ze staken ogen uit bij levende mensen. Ze verbrandden mensen levend. Ze haalden de huid van levende mensen af. Ze staken speren door levende mensen heen. En het is een beetje vergelijkbaar met ISIS van deze tijd. Assyrië was dus ook Israëls onderdrukker en heeft Gods volk op gruwelijke wijze behandeld. Vandaar Gods oordeel over Assyrië, wat een boodschap van troost is voor Gods volk. Als we denken aan Nineveh, denken we misschien als eerste aan Jona. Jona sprak ook tegen Nineveh, maar zijn boodschap was anders en het resultaat was anders. Jona sprak in de 8e eeuw voor Christus, Nahum in de 7e eeuw voor Christus, ongeveer 100 jaar later. De profeet Jona was ongehoorzaam, maar de Assyriërs waren gehoorzaam. Zij keerden terug af van hun zonde en ze keerden naar God toe. Bij Nahum zien we het tegenovergestelde. De profeet was gehoorzaam, maar Assyrië was ongehoorzaam. En zij keerden terug naar hun zonde. God had hun een kans gegeven om tot berouw te komen, naar hem terug te keren, maar niet lang daarna was het volk weer daar helemaal van afgekeerd en teruggekeerd naar de zonde. Het resultaat van Jona's boodschap was Gods genade en verlossing voor het volk dat zich naar hem keerde. Het resultaat van Nahum's boodschap was Gods oordeel en vernietiging voor een volk dat zich van God afkeert. En waar we zien dat Jona boos is over Gods vergeving, daar zien we dat Nahum blij is met Gods oordeel. Als we kijken naar de boodschap van Nahum, dan is dat een boodschap van troost voor Gods volk in een tijd van onzekerheid en donkerheid. Yahweh is sterker dan de wereldmachten. God bepaalt de geschiedenis, niet de sterke onderdrukkers. En ook al lijkt Assyrië onverwoestbaar, God zal Nineveh verwoesten en zijn volk uit de macht van Assyrië bevrijden. Deze grote wereldmacht is niets in de handen van God. Hij is de rechter van de hemel en de aarde. Hij zal recht doen op zijn tijd. Hij zal al het kwaad breken. Hij zal een einde maken aan alle tirannie en onderdrukking, ook al lijkt dat soms lang te duren. Daarom kan Gods volk het oordeel aan hem overlaten. Ook al is het soms onbegrijpelijk waarom God bepaald onrecht nog toelaat. En soms kunnen wij moeite hebben met Gods wraak. Maar wat zou een God zijn die alle onrecht ongestraft laat? Hij kan het niet hebben als mensen onrecht aangedaan worden. Zeker niet als het zijn eigen volk is. Hij is bedroefd over de dood van de onschuldigen. Zijn wraak komt voort uit zijn goedheid en gerechtigheid. En als we moeite hebben met zijn wraak, is het goed om te bedenken dat Jezus alle wraak van God over de zonde gedragen heeft. Zo nodig was zijn wraak, maar ook zo groot is zijn liefde. Zoveel groter nog dan zijn wraak. En ook in het boek van Nahum zien we weer, oordeel is nooit Gods laatste woord. Er is altijd hoop. Hoop voor Gods volk. Hoop voor wie schuilen bij hem. Voor wie tot hem de toevlucht nemen. En daarover horen we straks meer. De schriftlezing vanochtend is Nahum 1, vers 1 tot 8. De last van Nineveh. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. Een naijvere God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toren tegen zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldigen zeker niet onschuldig. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al haar bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. De Heer is goed. Hij is tot een vesting op de berg op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend eind maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt zijn vijanden.
Straks na de preek zingen we Psalm 68, vers 1 en vers 12. God richt zich op, de vijand vlucht, zijn haters voor zijn aangezicht. Ik kijk even op mijn horloge. En dat is niet om alleen te zeggen dat het vandaag een beetje een lange dienst wordt. Maar het is bijna 10 voor 11. En over een minuut of 10 is het 100 jaar geleden dat de laatste militair stierf in de Eerste Wereldoorlog. Althans, op het slagveld. Om 11 uur... is het dus 100 jaar geleden dat er een wapenstilstand kwam. Maar wat een verschrikkelijke oorlog was dat. Als het alleen al gaat over de militairen, zo heb ik begrepen, stierven er per uur en dan 24 uur lang, nog in 24 uur, elk uur stierven er 250 militairen. 250 per uur, moet je voorstellen, 4 dagen lang. En soms waren er uren bij van dat er 10.000 stierven. En na afloop van die oorlog was het nog niet afgelopen. Want hoeveel militairen lagen er niet in ziekenhuizen met vergiftigde longen, blind, doof en enorm veel met PTSS. Enorm veel. Ook in deze tijd is het 80 jaar geleden dat de Kristallnacht er was. Van 9 op 10 november. Begin eigenlijk van de officiële vervolging van de Joden. Wat een ellende. Het komt zo bij elkaar. Als we na hem lezen. 100 jaar. En die Tweede Wereldoorlog van 80 jaar. Daarna, na die Eerste Wereldoorlog, was er inderdaad die Tweede Wereldoorlog. En wat is er nog meer voor ellende geweest? Juist ook voor Gods volk. Maar als je nagaat hoe kort dat eigenlijk geduurd heeft. De Tweede Wereldoorlog, laten we zeggen, het begon voor de Joden echt in 35, 34. 11 jaar, 10 jaar. Die Eerste Wereldoorlog. 4 jaar. Met die uitloop van al die andere slachtoffers. Maar Marije zei het al. De Assyriërs hebben 150 jaar een schrikbewind gehad. 150 jaar. Een schrikbewind gehad over het hele Midden-Oosten. En inderdaad, als je de beelden van ISIS gezien hebt, dan weet je wat de Assyriërs waren. Ze heeft er wreedheden over verteld. Ze waren nog wreder. We hebben 2 kinderen gekregen deze week. Kinderen werden gesneden uit de buik van een moeder. Dat waren de Assyriërs. Enorm wreed. Maar kan dat dan nou zomaar? Gaat dat nou allemaal zomaar door? Gebeurt er niks aan? En stopt dat nou nooit? Nou, daarover gaat Nahum. En daarover gaat Nahum spreken. Profeteren. Voor zijn volk. Het is een troostboodschap. En het is heel indrukwekkend. En zijn boodschap is eigenlijk: God laat het niet zomaar gebeuren. God is een wreker. En daarom zongen we die psalm ook. Hij laat het er niet bij zitten. En daarom wacht ook Nineveh een verschrikkelijk lot. Nineveh, de hoofdstad, de latere hoofdstuk van de stad van de Assyriërs. Als je leest in hoofdstuk 3. Zweepgeknal, het geluid van ratelende wielen, galopperende paarden, hotsende wagens, stijgerende ruiters, vlammende zwaarden, blinkende, bliksemende speren. Een menigte gesneuvelde en een massa dode lichamen. Het lot van Nineveh. En Nineveh is een boekje dat we niet zo snel lezen. Maar het laat ons heel wat zien over wie God is. En het eerste wat Nahum ons laat zien van wie de Heere God is, dat hebben we gelezen in die openingspsalm, zou je kunnen zeggen, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 8. Dat is wat staat in vers 3. De Heere is geduldig. Dat is het eerste. En er staat eigenlijk een woord wat we ook wel vertalen met langmoedig. En lang van gemoed. Maar weet je, als je dat zo leest, dan denk je van ja, langmoedig. Langmoedig, geduldig. Dat klinkt heel soft, hè? Dat heel zacht dat je zegt, ja, nou ja, ik doe het nu nog maar even niet. Want ja, misschien dit en misschien dat. Of ja, het is beter dat ik hem nog even op de achtergrond hou. Maar dat betekent het nou juist niet. Het is niet het geduld van iemand die het niet zo heftig meent. Maar het is het geduld van iemand die zich weet in te houden. Die zich moet inhouden. Het geduld van God, dat is niet zomaar geduld omdat hij niet weet wat hij moet. Of omdat hij het erg vindt. Of omdat hij het eigenlijk niet kan. Of omdat hij denkt van het is beter van niet. Het geduld van God is dat hij dingen wil bereiken. Het geduld van 10 tellen, van tot 10 tellen en dan tot 1000 tellen. Dat geduld. Die langmoedigheid. Het is een geduld dat je eigenlijk de hele Bijbel tegenkomt. In Exodus 33, dan staat Mozes op een gegeven moment, naar die toestand met het gouden kalf, staat hij vlak bij de Heere en de Heere God laat iets van hem zien. En dan komt de Heere God ook langs en dan komt er een hele belijdenis van wie God is. En dan hoor je diezelfde woorden eigenlijk. De Heere God langmoedig en groot van geduld, maar hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. Met andere woorden, als God geduldig is, dan is dat geen afstel. Het is uitstel, maar afstel. Maar het is alsof God zich af en toe moet inhouden. De God die tot 1000 telt, dat is langmoedigheid. In het boek Petrus kom je dat ook tegen, de brieven van Petrus. Er zijn mensen die zeggen van, nou die komst van God, dat zal wel niet meer. Hij talmt zeker of hij komt vast en zeker niet meer. Maar dan zegt Petrus, nee, hij is langmoedig over u. En dan bedoelt hij niet mee, hij vindt je zo zielig of iets dergelijks. Nee, hij weet zich in te houden, dat betekent het. Want hij wil iets niet, namelijk dat je verloren gaat. Dat wil hij niet. Maar langmoedigheid en geduld van God is niet alleen maar iets van liefde. Ja, ook iets van liefde, maar het is tot 10 tellen, tot 100 tellen, tot 1000 tellen. Begrijp je? Dat is het eerste. En als je het zo benoemt. Dat God in zijn geduld, dus de ruimte schept, tijd geeft, dat hij veel geduld heeft voor ons, dan is dat niet iets dus van iets pedagogisch, maar hij houdt dus in. En op een dag als vandaag horen we dat. God houdt zijn toorn in, hij is langmoedig. En soms denken we dat is veel te veel, hij is veel te geduldig, veel te langmoedig. He, waarom zoveel doden in de oorlogen? De Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Waarom zoveel doden door die Assyriërs? Waarom zoveel wreedheid? Waarom zoveel kwaad in de naam van hem? He, God wil het. En dan gingen die christenen naar het Midden-Oosten. Nou, je kunt het groot maken. Je kunt het ook heel klein maken. Waarom houdt hij zich zo in? Waarom houdt u zich zo in? Waarom treedt u niet eerder op? Het eerste dus, wat we horen is dat. God is geduldig. Maar, er staat achter, de Heer is geduldig, maar groot van kracht. Maar goed, het is pijnlijk soms. En het is soms ook heel tegenstrijdig. En soms ontlenen mensen daar de gedachte aan, er gebeurt toch niks. God ziet het niet. God hoort het niet. We kunnen onze gang gaan. En dat weet je van jezelf ook. Dat weet je van jezelf ook. Als je wat aanmoddert in je leven. Wat aanrommelt in je leven. Als je dit wil doen en dat kan doen. En je zegt van, God ziet het niet. God vergeet het. Langmoedigheid, geduld. Is wat anders dan afzien van. Uitstel. Is geen afstel. Maar het is wel bijzonder wat we hier horen. En je denkt van, Heere God, waarom doet u dat niet? Die Assyriërs, die denken dat ze ermee wegkomen. En als je die verhalen leest van de Eerste Wereldoorlog. Die generaals die daar staan sigaartjes te roken en sherry te drinken. En zegt, nou dat bataljon moet er tegenaan, dat bataljon moet er tegenaan. En hup, daar gingen weer 1000 doden. Denk, hoe halen ze het in hun hoofd? Wat een leed. Maar hij is groot van kracht. En dat is me een boodschap geweest. Ook toen in die tijd voor het volk. God wreekt zich. Op zijn vijanden. Kijk, soms richt het op onszelf, hè? Gods wraak. Maar God vergeet het kwaad in de wereld niet. Het kwaad dat mensen overkomt door anderen. Het kapotmaken van zijn werk. Verwoeste landerijen, honger, verkrachtingen. Al dat kwaad van de wereld. Ja, je bent gezegend als je hem mag kennen. Maar hij laat het er niet bij zitten. Hij zalven. En dat is, zoals Nahum dat mag verkondigen, een boodschap in de eerste plaats van heil. Dat God zich wreekt. Dat God een wreker is. Dat God het er niet bij laat zitten. Dat hij langmoedig is, maar groot van kracht. En ik denk dat je dat ook met jezelf mee mag nemen. Als je denkt aan de wereldgeschiedenis. Als je denkt aan je eigen kleine geschiedenis. Want het kan ook maar zomaar zijn dat je zelf overal tussenin komt. Dat je voor jezelf het idee hebt, ik word vermorzeld door die en voor die, door die. Dat je denkt, hij is langmoedig, veel te langmoedig. Maar hij is ook groot van kracht. Dat is het tweede wat we zien, hij is groot van kracht. Het staat ook gewoon in vers 3, hè. De Heer is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. En daarvan lezen we ook hè, van de kracht van God in vers 3 tot en met 6 kun je daarvan lezen. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voet. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Hè. Denk maar aan de Schelfzee. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel, die hoge bergen zijn verwelkt. Niks meer van over. De bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. God is de Heer van de natuur. En na hem zegt het, kijk, dat is God. Zo is onze God. Hij is langmoedig, geduldig, maar betekent niet afstel. Betekent hooguit uitstel. Maar hij is groot van kracht. Maar dat is niet het enige wat je van God kunt zeggen. Dat hij groot van kracht in de natuur is. Hij is ook krachtig in de geschiedenis. En daar gaat het ook over in dit in Nahum. Op een gegeven moment staat er in hoofdstuk 3 vers 8. Bent u beter dan Noamon dat aan de rivieren ligt met water eromheen. Met de zee als een vestingwal. Haar muur bestaat uit zee. Hij is de heer van de geschiedenis. Assyrië was heel groot. En er was een eeuwenlang een grote rivaliteit tussen Egypte en Assyrië. Op een gegeven moment is Assyrië zo sterk dat het ook Egypte verovert. Noamon, dat is een andere naam voor Thebe, de hoofdstad van een bepaald gedeelte van Egypte, wordt ook veroverd. En ze hebben alleen heerschappij over het hele gebied. Maar denk je nou, zegt de Heere God, denk je nou dat je ongestraft je gang kunt gaan? Want het was nog niet zo ver of Nebukadnezar kwam, de Babyloniër. Nebukadnezar werd groot. En Belshazzar werd groot. Maar in diezelfde nacht werd zijn heerschappij van hem afgenomen. Je ziet al die geschiedenis, al die rijken voorbij gaan. Mensen denken soms heel wat. Maar je hebt gewoon niks te vertellen bij God. Als mens, wie ben je voor God? Koning, keizer, admiraal. Voor God zijn we mensen. Allemaal. Stofjes aan de weegschaal. Druppels in een emmer. Hoe je dan ook heet. Of je nou Trump heet. Of weet ik veel wie. Of je nou de koning van Saoedi-Arabië bent. Of je nou de keizer van Duitsland bent. En zie je dat mannetje dan. Die machtige keizer. Op een gegeven moment vlucht hij en zit hij daar in zo'n kasteeltje daar. In zijn eentje daar in Doorn. Wat een afgang. En hij zal zijn leven ook hebben moeten verantwoorden. Wie denkt dat hij als God is, omdat hij God is, zal het moeten afleren. Adam, in het paradijs, daar begon het al mee. Als je als God wil zijn, moet je dat doen. Maar er staat een engel met een zwaard voor de hof van Eden. Hij heeft niks te vertellen, Adam. Die Assyriërs, die generaals, Hitler. Ikzelf. We hebben zo weinig te vertellen. En God wreekt zich. In alle langmoedigheid. Hij telt wel tot 1000. Nou, soms denk je hè, van wie God verlaat, we zingen het wel eens, heeft smart op smart te vrezen. Iemand zei, wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Omdat je het haast niet merkt, waar blijft hij? Waar blijft hij? En hij doet er niks aan. Hij is langmoedig. Maar vergis je niet. Hij is degene die zei, alleen maar zei, er zijn licht. En er was licht, hè? Die God. Hij is degene die zei, sta op. En zijn zoon stond op uit de dood. Maar we hoorden het al, dat was door het oordeel heen. Gods wraak. Op Christus. En de aarde werd verduisterd. 3 uur lang. En de aarde beefde. En de graven gingen open. We lezen het allemaal. Wat denk je, Heer? Ja, ja. Dat hoop ik wel, dat hij alle dingen rechtzet. En want dat is wreken, hè? Alle dingen rechtzetten. Als je een rechter wraakt, dan zorg je er ook voor dat je een eerlijke rechtspraak krijgt. Dat de dingen rechtgezet worden. Kunnen wij slecht? Daarom zegt God ook, mij is te wraken, laat mij dat maar doen. Geduldig, langmoedig, heel erg geduldig. Hoe weet je nou dat het toch waar is? Dat hij het toch zal doen? En dat hij toch voor je op zal komen? Dat het echt zo is? Ja, Nahum vertelt het. Dat weten we. Hij verkondigt het. Maar hoe weet je nou dat het waar is? Dan was het wel bijzonder wat Nahum deed. De meeste profeten, de profeten die met God leefden, die hadden niet zo goede verhalen voor Israël. Helemaal niet. De meeste profeten, die hadden slechte boodschappen over Israël. Denk eens aan dat moment dat Micha, die profeet bij Agab komt. En zegt Agab, nou liever hem niet, dan hebben alleen maar slechte dingen over mij te vertellen. Nou, zo stonden de profeten van de Heer bekend. Mensen die slechte dingen vertelden. Alsjeblieft, hij niet. Komt hij nou weer, is er niet iemand anders die iets positiefs te melden heeft. Maar dat er een profeet van de Heer is. Die iets positiefs over God zegt. En over zijn volk zegt. Over God die het opneemt voor zijn volk. Dan zou ik maar luisteren. Als God het voor je opneemt en dat zegt, ook al duurt het lang, dan zou ik maar luisteren. Hoeft niet, je hoeft er niet naar te luisteren. Je kunt met je eigen cynische gedachten en treurigheid verder gaan. Je denkt, oh, komt toch niks van terecht. Het is altijd zo geweest, zal altijd zo blijven. Ja, zie je nou wel of je nou door de hond of de kat gebeten wordt. Het is de een of de ander, de linkerpartij of de rechterpartij. Wat maakt het uit? En je kunt je eigen treurige leven verder zetten. En alleen maar voor jezelf leven. Maar we horen het altijd weer in de psalmen. Hè? Hoopt op de Heer, geen vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En dat vind je dan ook heel nadrukkelijk in het derde. Hij is niet alleen geduldig, langmoedig. Hij is niet alleen groot van kracht. Maar hij is ook goed. Zoals God, staat in vers 7. Heel nadrukkelijk, de Heere is goed. Hij is tot een vesting. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Dat is dus die God die ook wreekt, hè? Die God die ook een wreker is en die zal zorgen dat er niets van Nineveh overblijft. Hè? Dat staat in die laatste vers. Er staat in hoofdstuk 3 vers 18. Uw herders sluimeren, koningen van Assyrië. Uw machtigen liggen ten neer. Uw volk is verstrooid over de bergen en niemand zal het bijeenbrengen. Er is geen heling voor uw breuk. Uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen. Want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen? Dat is dus die God die zijn volk wreekt. En voor zorgt dat Assyrië te gronden gaat. En dat iedereen zal applaudisseren. Kijk eens. Dat is de God die het kwade straft. Die het kwade wreekt. Die de dingen zal rechtzetten. Die God die zich moet en kan inhouden. Die tot 10.000 telt. Maar voor wie uitstel geen afstel is. Die God die we kennen in de Heere Jezus. Hij is goed. We hebben het vorige week gehoord. Psalm 100. Want de Heer is goed. En zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Hij is goed. Dat is zijn wezen. Hij is zijn innerlijk bestaan. Goed. En daarom. En dat hoort helemaal bij elkaar. Daarom straft hij het kwaad. Daarom breekt hij zich. Juist. Omdat hij goed is. En het er niet bij laat zitten. Dat vind je op veel plekken in de Bijbel. Heel veel. Bijvoorbeeld als je thuis nog eens doorleest Psalm 104. Een loflied op de schepping. De grootheid van Gods schepping. En wat, hoe eindigt die psalm? Je denkt van, nou, prachtig eindigt die psalm. Er staat er. En de goddelozen zullen er niet meer zijn. Halleluja. En dan zeggen wij van, ja, dat kan helemaal niet. Loflied op God en wreek en wraak en weet ik veel wat allemaal. Openbaring 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ik kom. Hè, dat woord. Ik zal, ik ben de Alfa en de Omega. God zal wonen bij de mensen. Maar in één adem. Maar de lafhartige, de verfoeilijke, de kwaadoeners. Voor hen is de tweede dood. Die God. Over die God gaat het. Hè? Die wreekt. Die langmoedig is. Groot van kracht. Die is goed. En bij hem. En dat zeg je na hem zo nadrukkelijk. Kun je schuilen. Bij die wreker kun je schuilen. Hij kent je bij naam. En dan zie je jezelf. Klein mensje. Wie ben ik nou helemaal? Dan denk je van, nou, ik ben bepaald geen heilige. Als u met mij in het gericht zou treden. Maar alleen maar door het schuilen in de dag van de benauwdheid. Alleen maar door mezelf aan u over te leveren. Alleen maar door op u te vertrouwen. Ben ik veilig. Voor tijd en eeuwigheid. En dan zie je het. Ja, wees blij als het je goed gaat. Maar je ziet het gebeuren. In de wereld. In de wereld van toen. In Assyrië, bij Assyrië. In al de oorlogen van vandaag. In Jemen. Je ziet het in het klein. Asia Bibi. En je ziet die pester. Op je werk. Op school. Die nagel aan je doodskist. Die kweller. Je ziet Gods tegenstander. De Satan. En dan hoor je. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Hoe? Wanneer? Ik weet het niet. Hij is langmoedig. Maar hij is goed. Want hij wreekt het. Hij komt te hulp. Hij geeft bescherming. Zijn heilige naam is onze vreugd. Maar wat moet ik nou doen dan? Moet ik niet mijn vijanden lief hebben? Nou ja, laten we niet vromer zijn dan nodig, hè? Er staat in het boek Openbaring, heel bijzonder iets. Op een gegeven moment ziet Johannes, of hoort Johannes, de zielen van hen die geleden hebben voor de naam van Christus onder het altaar. En ze bidden, wanneer wreekt gij ons bloed, Heere? Er zijn heel wat situaties in ons leven dat je het heel gerust aan God kunt overlaten. En dat zegt God ook, mij is de wraak. Geef plaats aan de toren, je mag boos worden. Geef plaats aan de toren, maar laat het aan mij over. En vaak kan het ook gewoon. Als je denkt van, ja, maar jij bent zus en ik ben zo. En jij doet mij dit, maar ben ik nou die heilige? Ben ik altijd zo goed geweest? Er zijn heel veel dingen die je heel gemakkelijk kunt oplossen. Maar dat betekent dus ook dat je gewoon in het hele gewone dagelijks leven heel veel kunt laten gebeuren. Omdat je ook weet van dat geduld van God. Maar soms zie je het gebeuren bij een ander. En dan kom je er voorop. Hè? Verzet mag. Als je onrecht ziet. Soms laten mensen zich vernederen. Met de gedachte van, ja, ik moet het allemaal over me heen laten komen. Mij is te wraken, zegt de Heer. Je geeft het over aan hem. En ik zou zeggen, kom op voor een ander. En als je het aan God overlaat. Laat je het over aan hem die een wreker is en goed is. Die goed is en daarom een wreker is. Die een schuilplaats is, maar je niet zal laten staan. Die het voor je opneemt. Nahum, een heel bijzonder boek. En ik hoop dat u het meeneemt in uw gedachten over de wereld. In uw gedachten over uzelf. Over de situatie van je leven. De naam leert ons God te zien zoals hij ook is. De God die de dingen rechtzet. Die het er niet bij laat zitten. En naar hem zegt tegen u, tegen jou, tegen mij. En tegen ieder die het wil horen. Eén ding. Schuil bij hem. Hij kent je. Amen. We zullen danken en bidden. En we bidden voor hen die op het blaadje staan. Is Boris nog in het ziekenhuis? Nog even, ja. Ja. We zullen ook aan hem denken. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we bij u mogen schuilen. Dat u een vesting bent in de dagen van de benauwdheid. En dat kan iets heel persoonlijks zijn, die dagen van de benauwdheid. We kunnen van die dagen hebben dat we niet weten hoe we verder moeten gaan door alles wat er gebeurt. Maar het zijn soms ook hele tijden van benauwdheid. En we denken aan zoveel dingen in deze wereld die er ook vandaag de dag zijn. Situatie in Jemen. We denken aan de oorlogen die er geweest zijn. Ook in de afgelopen eeuw. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog. We denken aan die moeilijke situatie in Israël nog steeds tot op de dag van vandaag. We denken aan grote dingen en kleine dingen. En soms denken we, Heere God, waar bent u? We danken u dat we mogen horen dat u langmoedig bent, maar groot van kracht. En dat u een wreker bent, omdat u goed bent. Dat u het er niet bij laat zitten. Dat u op uw manier de dingen recht zult maken. En dan kunnen we in het groot denken en in het klein denken. We kunnen aan de wereldgeschiedenis en aan ons eigen leven denken. U zult het voor mij voleindigen. Ik bedank u. Dat we dat mogen weten. Dat u niet een machteloze God bent. En niet een softe God die het alleen maar wat geduld oefent. Maar dat u een God bent die soms wel tot 10.000 telt. Omdat u wat anders wil bereiken. Dan wat mensen zouden doen in hun blinde woede. Heer, geef ons niet alleen dat vertrouwen, maar ook het vertrouwen op uw geduld. En geef ons ook iets van dat, van die langmoedigheid. Niet een soft gedrag, maar opkomen voor die ander met wijsheid. Geef dat we zo ook in het leven mogen staan. En helpt u ons om het goede te zien, het goede te doen. Om het verschil daartussen te zien en met wijsheid op te treden. En de wraak aan u over te laten. Want daar zijn wij slecht in, we weten het. Heren, we bidden zo'n het rechtzetten van heel veel dingen die krom zijn. Daar zitten we niet altijd op te wachten. Soms gaat ons leven heel goed. En soms hebben we gewoon heel veel dingen krom gemaakt. En zitten we er helemaal niet op te wachten dat ze recht gemaakt worden. Je weet alle dingen. Maar als we ook zo kijken naar deze wereld, we begrijpen niet dat u zo geduldig bent. Zo langmoedig bent. Heren, en we bidden om de komst van uw koninkrijk. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als Christus zal wederkomen. Op de wolken van de hemel. Alle dingen recht te zetten. Heren, we vragen aan u. Geef dat we in dat vertrouwen zullen leven. En dat we tot dat moment zullen schuilen bij u. En dat we mogen schuilen bij de Heere Jezus. Want we weten, er is niemand zoals hij. Hij die in onze plaats uw wraak gedragen heeft. Uw toorn gedragen heeft. Bij hem zijn we veilig. Voor tijd en eeuwigheid. Voor lichaam en ziel. We danken u voor uw woord. We danken u dat we iets meer mogen zien van hoe u werkelijk bent. Iets meer relief mogen zien. In dat wat we van u weten. Heere, u bent goed en daarom neemt u het voor ons op. Daarom breekt u ons. Heere, denk aan allen die lijden in deze wereld. Die lijden onder het kwaad. We bidden voor uw kerk in Pakistan. Uw kerk in Noord-Korea. Uw kerk op zoveel andere plekken in deze wereld. Heere, maak ze moedig en sterk. En laat het kwade niet winnen. We willen ook voor elkaar bidden. En we vragen, wees u bij onze zuster, de Heer. En wilt u geven dat ze, als ze de bloemen ontvangt, ze die ook mag zien als een groet van u en de kerk aan haar. En dat ze zich gezegend mag weten met u. Wees u vanmiddag bij de buurtlunch, geef dat het een goede bijeenkomst mag zijn. We willen u heel hartelijk danken dat het goed mag gaan met Hans-Jan, dat hij weer thuis is. Heere, geeft u hem blijvend moed en kracht en bemoedigt u hem met kracht in zijn ziel. Denkt u zo ook aan Joke. Wees u bij de familie Vermeij, nu onze broeder weer is opgenomen in het ziekenhuis. Heere, zorgt u goed voor hem en zijn vrouw, wees u met hen. We danken u dat onze broeder Piet Huigen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis of uit de sterrenlanden. Geef dat hij weer zijn plek mag innemen. Heer, we weten niet, onze tijden zijn in uw handen. Er gebeurt van alles. Maak hem sterk in u en zegent u hem en zijn gezin. We denken aan de kinderen in het ziekenhuis. We vragen van u, wees u bij Lara en bij Boris hier in Dordrecht. En wees u bij Misha in Tilburg. Zegent u hen en hun ouders. U weet wat we graag willen. Wilt u daarnaar luisteren? Heren, zo komen we tot u. We danken u voor wie u bent. We danken u voor uw genade. We danken u voor Christus Jezus. U bent goed. En daarom zult u het altijd voor ons opnemen. Hoort u ons barmhartige Vader. Om Christus wil. Amen. Eens als de bazuinen klinken, we zingen ons slotlied, gezang 300, vers 1, 2 en 6. Ga daarom heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.